In de afgelopen periode, maanden, ben ik bezig geweest met het evangelie van Johannes, of na Johannes. En Johannes, dat is de discipel, die zegt van zichzelf dat hij de discipel is die Jezus lief heeft. Dat werkt twee kanten op natuurlijk. Hè? Het kan betekenen dat het gaat over dat hij gelooft dat Jezus hem lief heeft. Maar het is ook andersom zo, dat hij degene is die Jezus lief heeft. En dat hij onderscheidt zich voor zichzelf kennelijk van de andere discipelen, dat hij veel dichter nog bij Jezus stond. Dus als er iemand is die kan vertellen over wie Jezus is, ja, dan moet het wel Johannes zijn. En dan ga ik maar niet in op allerlei discussies. Ik heb wat op internet gezocht. Er zijn allerlei discussies of Johannes dat nou wel echt zelf geschreven heeft allemaal. Want dan heeft iemand bedacht dat het waarschijnlijk pas in de tweede eeuw, dus na het jaar 100, geschreven is. Nou, toen was Johannes, was het vast al niet meer. Maar anderen zeggen, nee, we denken dat het in het jaar 90 is geschreven. En Johannes is oud geworden, dus is het misschien weer wel door Johannes geschreven. Nou, ik denk dat dat ook niet zo heel veel uitmaakt. Want het belangrijkste is, als je de verhalen leest, dan zie je dat het geschreven is door iemand die in ieder geval informatie heeft gehad van iemand die heel dicht bij Jezus stond. Want de verhalen die zijn zo duidelijk en zo dicht bij Jezus. Dus misschien heeft Johannes het verteld en heeft iemand anders het opgeschreven. Het maakt toch eigenlijk ook helemaal niet uit. Want weet je, al die discussies ook over het ontstaan van zo'n Bijbelboek, die leiden de aandacht eigenlijk af van waar het nou eigenlijk om gaat. Het gaat niet om wie het geschreven heeft, maar het gaat erom wat erin staat. En hoe je dat kan toepassen in je dagelijkse leven. Dus ik heb dat boek maar weer gauw dicht gedaan. Het is eigenlijk helemaal niet van belang. Maar wat wel duidelijk is, is dat Johannes heeft, of in ieder geval de schrijver heeft het evangelie van Johannes geschreven, maar hij heeft daarna ook brieven geschreven. De brieven van Johannes, en die staan achter in de Bijbel. En ook het boek Openbaringen, dat is nog weer later geschreven. Als vervolg op dat evangelie van Johannes wil ik dan nu eens stilstaan bij de eerste brief van Johannes. Die staat achter in de Bijbel dus. Oh, ik wil eerst nog even hierop wijzen. Ik ga proberen die binnenkort weer samen te stellen. Dus mocht je iets hebben, een lied, een gedicht, een psalm, een gezang, wat dan ook, stuur het op naar de uitnodiging. Het staat in de vorige uitnodiging het adres. Of stuur het naar mij. Of schrijf het op en geef het aan Jan. Die wil het dan voor je uittypen. Dus er zijn heel veel mogelijkheden. En het wordt je zo makkelijk mogelijk gemaakt om ook een bijdrage te leveren voor het blad. Nou. In 1 Johannes 1, te beginnen bij vers 1, daar staat: we willen jullie vertellen over het levende woord. Het levende woord was er al vanaf het begin. We hebben hem gehoord, met onze eigen ogen gezien en met onze handen gevoeld. In hem is het leven zelf zichtbaar geworden. Dat eeuwige leven was bij de Vader en de Vader heeft het zichtbaar gemaakt, zodat wij het konden zien. We willen jullie vertellen wat we hebben gezien en gehoord, zodat we één met elkaar zullen zijn. En wij zijn één met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. We schrijven jullie deze dingen met de bedoeling dat jullie vol blijdschap zullen zijn. Als je dit de aanhef van deze brief vergelijkt met de brieven van Paulus, bijvoorbeeld die aan de Romeinen of aan de Efeziërs of aan de Korinthen, dan valt op dat er eigenlijk helemaal geen introductie is. Bij al die andere brieven heb je eerst een introductie en misschien vraagt Paulus zelfs van hoe het met hen gaat. En dan is ook duidelijk dat het bestemd is voor die bepaalde plaats. Maar hieruit kan je eigenlijk niet opmaken voor wie die brief nou geschreven is. Je zou kunnen zeggen, Johannes valt met de deur in huis. betekent waarschijnlijk dat hij die geschreven heeft naar mensen waarbij geen introductie nodig was. Als ik een kaart naar jullie stuur, dan hoef ik niet eerst heel erg uitgebreid te hebben. Want ik weet hoe het met jullie gaat, hè, want we zien elkaar heel regelmatig. Dus ik denk dat Johannes die brief heeft geschreven aan mensen die hem goed kenden. Dus hij komt direct met de kern beginnen, wat belangrijk was. En ik heb ook begrepen, dat heb ik dan wel weer gelezen, dat Johannes de man is die juist al die dingen heel kernachtig, kort en kernachtig kan duidelijk maken. Nou, heb ik wel eens wat moeite mee. Het kost mij wel eens wat meer woorden. Nou, hij begint dus direct met te spreken over het levende woord. En dat doet me direct denken aan het evangelie van Johannes. Want ook in het evangelie van Johannes wordt direct gesproken over het woord. Dat begint ermee. Dus, en hij vertelt hier over dat woord van, we hebben hem gehoord, dus het gaat over Jezus. We hebben hem met onze eigen ogen gezien en met onze eigen handen gevoeld. Dus Jezus die heeft heel nabij kennis gemaakt met het woord Jezus. Of Johannes heeft heel nabij kennis gemaakt met Jezus. Nou, dat weten we ook, hè? Dat weten we uit de geschiedenis. En ook als je kijkt naar het evangelie van Johannes, dan begint dat eigenlijk een beetje op dezelfde manier. Daar staat, in het begin was het woord er. Het woord was bij God en het woord was God zelf. In het begin was het woord bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. Werkelijk alles wat er is, bestaat doordat het woord het heeft gemaakt. In het woord was het leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in het donker en het donker heeft het niet uitgedoofd. Ik heb bij het begin van Johannes heb ik altijd het gevoel van, ik heb moeite om nou echt te vatten wat hier nou bedoeld wordt. Het wordt zo, eigenlijk zo uitgebreid gaat het hierover, direct helemaal aan het begin van het evangelie. Maar het is zo moeilijk, wat wordt hier nou werkelijk mee bedoeld? En er is ook heel wat over geschreven natuurlijk, want ja, al die dingen die een beetje raadselachtig zijn in de Bijbel, daar zijn allerlei meningen over ontstaan. Wat er direct gezegd wordt is van, nou, het is dus duidelijk dat Jezus was eigenlijk God zelf. He, want er staat, het woord was bij God en het woord was God zelf. Nou, als het woord Jezus is, dan is het Jezus dus God. Nou, ik probeer dat nou toch wat helder te krijgen. Hoe zit dat dan nou? Als Jezus vanaf het begin er al was, dan kan hij op dat moment geen mens zijn geweest. Want die mensen die hebben een bepaalde levensduur, zeg maar. Maar ja, als je dan verder kijkt in die brief van Johannes, dus je gaat een paar hoofdstukken verder kijken, dan staat er ineens dit. Lieve broeders en zusters, geloof niet zomaar iedereen. Ga bij iedereen na of zijn boodschap wel echt van God komt. Want er lopen heel veel bedriegers op de wereld rond. Toen al. Zo kunnen jullie de geest van God herkennen. Iedereen die erkent dat Jezus Christus werkelijk een mens van vlees en bloed is geworden, hoort bij God. En iedereen die dat niet wil herkennen, hoort niet bij God, maar bij de vijand van Christus. Zo. Dat zijn wel eigenlijk toch wel vrij stevige. Ja, ik zei al, hij zegt het duidelijk. Nou, dit is duidelijke taal. Dus Johannes zegt heel duidelijk van, Jezus was mens. En als je dat niet gelooft, dan hoor je bij de duivel. Nou. Waarom heeft hij dat zo hard opgeschreven? Ik bedoel, de hele Bijbel is toch een woord van barmhartigheid en van liefde en van aanvaarding. Waarom staat dat hier zo hard? Nou, als je gelooft dat Jezus toen hij op aarde wandelde, dat hij God was, dan is eigenlijk zijn overwinning over de duivel en de dood stelt niet zoveel voor. Want dan is het heel vanzelfsprekend. Want God, die staat overal boven. Dus dan is het eigenlijk niet iets bijzonders. Zo is het toch? Want ja, God is eeuwig, dus de dood heeft geen vat op God. Geen enkele mogelijkheid. En dat geldt ook voor de duivel. De duivel is gemaakt door God, dus God staat er ver boven. Dus als Jezus, toen hij op aarde was, God was, dan is dat werk wat hij heeft gedaan vanzelfsprekend. Dan is het heel logisch, want dan is het helemaal duidelijk. Maar door te zeggen dat Jezus mens is, dan is het ineens iets heel anders. Dan is het werk wat hij heeft gedaan ineens heel bijzonder. Want er is geen mens geweest voor hem en ook na hem die dat heeft gedaan. Dan is het ineens iets heel bijzonders. Dus op het moment dat je zegt dat Jezus God is, dan kleineer je eigenlijk het werk wat Jezus gedaan heeft. Daarom denk ik dat Johannes het hier zo duidelijk stelt. Dus, als ik dit zo lees, dan is het duidelijk dat Jezus mens was toen hij op aarde was. Hij heeft dus als mens heeft hij de duivel en de dood verslagen. Omdat die kracht van God in hem was. En nu zit hij naast God op de troon. En God heeft hem alles in handen gegeven. Dus nog steeds is God degene die boven alles uitgaat. Ook nog boven Jezus uitgaat. God, daar is er maar één van. En Jezus, die zit naast hem op de troon. En God heeft dat vertrouwen wat hij in hem had toen Jezus op aarde liep, dat hij dat werk wat hij en die opdracht die hij hem had gegeven, dat hij die zou uitvoeren, dat vertrouwen heeft hij nu ook in Jezus, dat hij dat grote werk wat er is, dat hij dat ook helemaal tot een goed einde zal brengen. Nou, Jezus was dus werkelijk mens toen hij op aarde was. Maar ja, Jezus is toch ook de Zoon van God? En daarmee toch eigenlijk ook goddelijk? Maar ja, je moet niet vergeten dat dat over Adam ook gezegd werd. Want ook Adam is door God geschapen. En dat staat ook heel duidelijk hier in Genesis, bij de schepping van de mens. Daar staat, en God zei, laten we mensen maken, mensen die op ons lijken. Ze zullen heel erg op ons lijken. Ze moeten zorgen voor de vissen in de zee, de vogels in de lucht, het vee, de kruipende dieren en voor de hele aarde. En God maakte de mens en hij maakte hem zo dat hij heel veel op hem leek. De mens leek heel erg op hem. Nou, hoe duidelijk. Dus dat wezen van God, dat ligt in elke mens. Dat heeft God in ieder mens gelegd. Het is begonnen met Adam, maar datzelfde wezen heeft hij ook in Jezus gelegd. Dus Adam was een zoon van God. En Jezus is een zoon van God. En dit is wat Johannes ook nog zegt, direct achter dat wat we net hebben gelezen. Daar staat, jullie zijn uit God geboren, kinderen, en jullie hebben de vijanden van Christus overwonnen. Want hij die in jullie is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. Dus zoals Adam en Jezus uit God geboren zijn, zegt Johannes, het geldt ook voor jullie. Door je geloof ben je wedergeboren. En ben je dus uit God geboren? Ben je een zoon of een dochter van God? Net als Adam en net als Jezus, net als Eva. Bijzonder, hè? Maar ja, hoe zit het dan? We hebben net gelezen, het woord was er al vanaf het begin. Daar heb ik dan toch nog wat. Dat is toch vreemd? God heeft al voor de schepping bedacht dat hij mensen wilde maken die op hem zouden lijken. Dat is ook de reden dat hij met die schepping begonnen is. Hij wilde mensen maken en hen een plek geven en hen een taak geven in de schepping. We zijn daar niet altijd helemaal goed mee omgegaan. Want we moeten goed zorgen voor de vissen in de zee, de vogels in de lucht, het vee en de kruipende dieren en voor de hele aarde. Maar goed, het is wel wat God in gedachten had. Dat is wat God heeft gemaakt. Dus hij heeft bedacht dat er mensen zouden zijn die zijn karakter zouden hebben. Want ze lijken heel erg op God, hebben we net gelezen. Dus alles wat er in God zat aan karakter, dat werd ook in de mens gelegd. Dus mensen die met liefde en barmhartigheid met elkaar zouden omgaan. Niet alleen met elkaar, maar ook met God. Die met liefde en barmhartigheid met God zouden omgaan. Want het is één grote familie, zullen we maar zeggen. En wanneer God iets bedenkt, dan maakt hij het. Of eigenlijk moet ik zeggen, God bedenkt iets, dat is het woord, hè? Hij bedenkt iets. En op dat moment ontstaat het. Wij kunnen ons dat niet voorstellen. Vanuit het niets, als God bedenkt van, daar is, ik wil daar een aarde hebben, en die draait om de zon, dan is het er. Nou, het is onvoorstelbaar voor ons. Wij moeten er heel veel voor doen. Vooral Edgar, hè, dat bouwen, hè, dat is een hoop werk. Het zou toch makkelijk zijn als je zou zeggen, ik wil daar een huis hebben met 4 verdiepingen en boem. Het zou een oplossing zijn voor een hoop problemen. Dus God heeft de schepping bedacht. God heeft de mens bedacht. We lezen wel overal ook in Genesis dat God spreekt. Maar hoe stel je dat voor? Als wij zeggen God spreekt, dan is er iemand met een mond en wij kunnen het horen. Nee, zo is het niet, want God is geest. Dus als God spreekt, dan is dat in de geest. Dat is niet een geluid wat wordt voorgebracht. Nee, het is eigenlijk een gedachte, net zo goed als dat in onze geest. Dat zijn gedachten, dus, hè, we kunnen woorden vormen in onze geest, maar het zijn gedachten. Ik kan van alles denken over iedereen, zonder dat jullie weten waar het over gaat. Dat vindt plaats in mijn geest. Nou, zo is dat met God ook. God is geest. En als hij iets bedenkt, dan is het gevolg dat het er gewoon is, dat het ontstaat. Dat is nou de wonderbare en onvoorstelbare kracht van God. En God die geeft, dat staat ook in de Bijbel, die geeft Adam zijn adem, dus zijn geest. En op dezelfde manier heeft God ook al bedacht dat Jezus de schepping zou redden. En zo ontstaat Jezus in de baarmoeder van Maria. Want als God iets bedenkt, dan ontstaat het. En zijn gedachte was, ik wil dat Jezus ontstaat vanuit een mens. Nou, vanaf dat moment was het er. Hoe onvoorstelbaar dat voor ons ook mag zijn. En zoals in het DNA van een baby al vast ligt hoe het mensje zal ontstaan en zal uitgroeien, zo lag al eigenlijk in de oorsprong vast hoe Jezus zou worden. En Jezus wordt net als Adam, wordt hij zoals Adam de adem van God in zich krijgt, zo krijgt Jezus de adem van God in zich door de uitstorting van de Heilige Geest in hem. Dus je kan zeggen, God heeft al vanaf het allereerste moment een plan gemaakt om mensen te maken, mensen naar zijn beeld, die in volle vrede en harmonie met God kunnen leven en ook met elkaar kunnen leven. Dat plan, dat is het woord. Dat is de gedachte van God, zou je kunnen zeggen. En die ontstaat. Op het moment dat God die gedachte heeft, dan ontstaat het. Het is dus zichtbaar en tastbaar geworden. Eerst in Adam. En toen Adam het niet volhield tegen de duivel, toen in Jezus. En het mag nu steeds meer zichtbaar worden in ons. Dat woord, dus die gedachte van God, een mens die lijkt op mij, die barmhartig is, die vol liefde is. Ik ga nog heel even terug naar die tekst waar ik net mee begonnen ben. Hier uit 1 Johannes, dat ging ook een stukje verder nog. Er staat namelijk, we willen jullie vertellen wat we hebben gezien en gehoord, zodat we één met elkaar zullen zijn. En wij zijn één met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Wij schrijven jullie deze dingen met de bedoeling dat jullie vol blijdschap zullen zijn. Als je terugdenkt aan die gesprekken die Jezus had met de discipelen, en met name die gesprekken zo rond het avondmaal, hè, waar we toch behoorlijk bij zijn stil blijven staan, dan laat Jezus steeds zien van, ik doe niets zonder dat ik het de Vader zie doen. Ik ben één met de Vader en ik wil dat jullie één zijn met mij. Dus Jezus heeft die gedachten steeds geuit, zodat de discipelen maar steeds dat zouden horen en zouden weten van, dit is mijn bedoeling, jullie moeten één zijn met mij. En dan vind ik het prachtig dat Johannes het hier dus zelf ook zegt. Johannes die zegt het nu uit zichzelf, dat het de bedoeling is dat we één zijn. Eerst citeert hij Jezus en zegt hij, dit heeft Jezus gezegd, dat gebeurt in het evangelie. En nu in die brief zegt hij zelf van, want het is bij hem binnengekomen, Jezus wil dat wij één zijn. En ik vind het heel mooi om te lezen hoe dus die boodschap van Jezus terecht is gekomen in het hart van Johannes en dat het nu zijn eigen mening is die hij hier verkondigt. Dat mag ook bij ons zo gebeuren, hè? Dat die gedachten van Jezus een deel worden van onszelf en dat wij het dus als onze eigen gedachten mogen verkondigen. Dus hij dringt er nu op aan dat de mensen één met elkaar zullen zijn en niet alleen één met elkaar, maar ook één met de Vader en met de Zoon, dus één van denken. En dat is ook mijn wens als gemeente, voor ons als gemeente. Dat wij één zullen zijn met de Vader, één zullen zijn met de Zoon, maar ook één zullen zijn met elkaar. En eigenlijk is dat natuurlijk niet mijn wens voor onze gemeente. Eigenlijk is het mijn wens voor de christenheid, dat we één zullen zijn. Ik heb vanmorgen weer gelezen dat de synode van de Christelijk Gereformeerde Kerk maar is gestopt omdat ze er niet uitkomen. Dat gaat dan over wat vrouwen mogen doen in de kerk. En dat is toch heel verdrietig dat soort scheuringen er plaatsvinden en dat mensen zo tegen elkaar op worden gezet. Terwijl de wil van God is dat we één zijn met Hem. En dan zeggen ze ook van, laten we ons terugtrekken, laten we ons op God richten, zodat Hij ons kan vertellen wat we moeten doen. En ze krijgen kennelijk allebei een verschillend antwoord van God. Nou, dat kan natuurlijk niet, hè. Verschillende goden. Ja, ja. Wat is het gevolg ervan als wij als christenen één zijn met elkaar? We schrijven jullie deze dingen met de bedoeling dat jullie vol blijdschap zullen zijn. Nou, de Christelijke Gereformeerde Kerk heeft nu geen blijdschap en dat is verschrikkelijk. Maar goed, hoe kunnen we eigenlijk vol blijdschap zijn in deze wereld? Die wereld die zo onrustig is, waar zoveel leugen en bedrog is, waar verdriet is. Ja, dat is er natuurlijk. Maar tegelijkertijd mogen we er wel aan vasthouden dat wij deel uitmaken van dat grote plan van God. God heeft iets bedacht en Hij heeft het tot stand gebracht. Maar Hij heeft het ook tot stand gebracht in ons. God is onze Vader. Hij heeft ons vol liefde ontvangen. Net zoals de verloren zoon stond God met open armen klaar. Zo heeft Hij ons ontvangen. Hij heeft ons omarmd en Hij omarmt ons ook als we in nood zitten. God is geen oude man met grote grijze baard, zoals hij vaak getekend wordt. Zo is hij niet, die alles maar op zijn beloop laat. Kijk naar de natuur. Kijk naar de kracht waarmee al die planten weer tevoorschijn gaan komen. Dat leven wat God erin heeft gelegd, dat is zo sterk. Kijk naar de ontwikkeling van kleine kinderen. Ook daar zie je wat er gebeurt als God leven legt in een mens. Hoe dat dan ontstaat en hoe dat groeit en ontwikkelt. En dan zie je hoe de scheppingskracht van God op allerlei manieren nog steeds zichtbaar wordt. Ook in deze wereld waar het misschien soms zo moeilijk lijkt. Je ziet dat die kracht van God, die is er gewoon. En die God, dat is jouw Vader. Je mag op Hem vertrouwen. En je mag om je heen kijken in die schepping en beseffen, dit is wat God allemaal heeft gemaakt en bedacht. En we hebben eerder al gezegd, tel je zegeningen. En dan ben ik ervan overtuigd, daar word je blij van. Als je gaat kijken wat God allemaal aan je geeft en wat er om je heen allemaal gebeurt, dan word je blij van. Zelfs als je omstandigheden waar je in bent misschien helemaal niet zo fijn zijn. Ik wil nog even een stukje lezen. Dat komt er direct achter. Dit is de boodschap die we van hem hebben gehoord en die we aan jullie bekendmaken. God is licht. Er is in hem helemaal geen duisternis. Eigenlijk is dit het uitgangspunt van het volle evangelie. Hè? Zonder dit, nou, dan vervalt eigenlijk alles. God is goed. Hij is licht. In hem is geen duisternis. Dat is het wezen van God wat Jezus bekend heeft gemaakt. Hij heeft het bekend gemaakt door zijn woorden, maar hij heeft het ook bekend gemaakt en dan misschien wel vooral door zijn daden. Ietsjes verder in Johannes 1, daar staat het volgende. Het woord werd een mens, dus Jezus was een mens en hij heeft bij ons gewoond. We hebben gezien hoe geweldig en machtig hij is. Hij, Gods enige zoon, op dat moment, nu mogen wij ook een zoon van God zijn. Hij, Gods enige zoon, met dezelfde macht als de Vader. Liefdevol, vriendelijk en vol van waarheid. Johannes de Doper zei van hem, dit is de man over wie ik het had. Hij is een en al liefde, vriendelijkheid en goedheid. Daarom is hij ook eindeloos, liefdevol, vriendelijk en goed voor ons allemaal. Door Jezus Christus zijn Gods liefde, vriendelijkheid, goedheid en waarheid naar ons toegekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar zijn enige zoon, die helemaal één met hem is, heeft ons laten zien wie God is. Nou is de beurt aan ons. Wij mogen door ons spreken en door onze daden ook de goedheid van God laten zien. Ik heb nog één plaatje. Dit zag ik staan in de Margriet. Dat is geen christelijk blad. Ik zal je de tekst die eronder staat. Oh, wacht even, hij staat hier. Je kunt spirituele boeken blijven lezen tot je naar ons weegt. Maar als je die kennis niet omzet naar gedrag, heb je er niks aan. Nou, daarin even naar ons vertaald, je kunt de Bijbel lezen tot je een ons weegt, maar als je de kennis niet omzet naar gedrag, heb je er niks aan. Ja, dat is even, het zijn niet mijn woorden. Amen. Ja, Heer, ik dank u dat u eigenlijk zo wonderbaarlijk bent, Heer. Uit alles wat we lezen wordt duidelijk, Heer, dat u maar iets hoeft te bedenken en het is er. En dat is onze basis, Heer. En ook het feit dat u alleen maar goed bent, dat er in u alleen maar licht is. Heer, dat is de basis waar ons geloof op is gebaseerd. Heer, en het is geweldig. We zijn blij en dankbaar, Heer, dat wij lid mogen zijn van die familie die bij u hoort. Die familie die u aan het verzamelen bent. En daar wil ik u voor danken, Heer. En ja... Amen.